Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een levensbeschrijving van J.C. Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd voor in het brievenboek met ruim 250 brieven van Philpott. In de levensbeschrijving zelf staan ook verschillende brieven tussengevoegd om een helderder beeld van zijn levensloop te krijgen. Het levensbericht is waarschijnlijk samengesteld door de weduwe van J.C. Philpott, Sarah Louise. Die heeft ook nog een voorwoord geschreven en dat wordt u het eerste voorgelezen. Ik gevoel dat ik in dit werk uw kennismaking niet kan aanbevelen zonder enkele woorden van verklaring en verontschuldiging vooraf te laten gaan. Niet omdat de brieven van wijlen mijn dierbare echtgenoot, daarvan ben ik zeker, het een of het ander behoeven, maar ten behoeve van wat ik tot de samenstelling en de uitgave daarvan meewerkte. Bezorgd als ik was, dat zulke rijke mijn van bevinding en nuttige leringen, als de volgende brieven omvatten, niet geheel voor Gods kerk zou verloren gaan, was ik bij de aanvang toch bepaald ongezind om tot hun uitgave mee te werken. En het was ten einde op het uitdrukkelijke verzoek van vele der innigste vrienden van mijn waarde man, en niet nadat ik veel vruchteloze pogingen had aangewend om mij van die last te ontslaan, dat ik er ten laatste toch toe overging. Mijn onervarenheid, en ik mag er wel bijvoegen, mijn onbevoegdheid bewust, nam ik het onder een menigerlei twijfelingen en vrezen ter hand. Heb ik het te midden van grote bezorgdheid en moeilijke beletselen voortgezet. En onder veelvuldige twijfelingen werpen ik het nu uit op het water. Doch van de aanvang af heeft een genadig God talloze vrienden verwekt, die door milde bijdragen, door vriendelijke raad en onderwijs, en door hun bereidheid in het toezenden van brieven, mijn last uitwendig zeer verlicht. En waarlijk, buiten zulke hulp zou duidelijk geworden zijn, dat deze arbeid te veel was voor mijn geoefende, ongeoefende krachten. Evenwel ben ik ook nog te zeer van het gebrekkige van het werk overtuigd. Ik gevoel dat het bericht van zijn leven en de arbeid van mijn dierbare echtgenoot zeer onvolkomen is, en dat de verzameling van brieven veel omvat als van geen belang voor de lezer in het algemeen, en die achterwege konden gelaten worden, en niet altijd ook zijn beste briefwisseling bevatte. En dat voorts het geheel misslagen aankleeft, die ik met de meest mogelijke zorg niet heb kunnen vermijden. Een beginsel, en ik geloof dat het het ware is, heeft mij in en door dat alles geleid, en misschien zou het tegen enige gebreken opwegen. Ik heb getracht om onze waarde afgestorven vriend te schetsen, voornamelijk door wat hij achtergelaten heeft, of om zijn eigen woorden te gebruiken. Ik geef slechts de draad om er de parelen aan te rijgen. En aangezien hij zelden sprak van zijn eigen daden, misschien nooit van zijn eigen gewaarwordingen, ondervond ik ontzaggelijk veel moeilijkheden in deze arbeid. Mij kwam verkieselijk voor om de brieven onveranderd weer te geven, en verzeker mij dat de belangstellende lezer, die daarin het spoor vindt van een ziel, die opwast in de genade, ook een rijke oogst van nuttige lessen zal vinden en enkele kostbare halmen van christelijke bevinding zal inzamelen. Niettegenstaande al de feilen en gebreken die dit werk ontsieren, veroorzaakt door gebrek aan oordeel en ervaring, vertrouw ik toch volkomen dat het omvat het reine goud van het koninkrijk. En als zodanig zal de Heer het zegenen en toepassen aan de harten zijner lezers. Hem zij alle heerlijkheid. Mijn oprechte dank komt ook den Heer William Clayton Clayton van Hampton Court toe voor zijn onwaardeerbare hulp in het nazien van de drukproeven en aan de vele geliefde vrienden die zich bereid hebben getoond tot het aanbrengen van brieven en mij met raad en bemoediging bijstonden in mijn moeilijke onderneming. Ik ben, waarde vrienden, uw zeer getrouwe Sarah Louise Philpot. Croydon, 14 augustus 1871. Het bevat ook nog een voorwoord van William Clayton, maar dat wordt u nu niet voorgelezen. Ik start nu met het voorlezen van het levensbericht. Joseph Charles Philpot was de derde zoon van de eerwaarde Charles Philpot, rector van Ripple en plaatsvervangend leraar van St. Margaret in Cliff, nabij Kent, en werd geboren te Ripple op 13 september 1802. Van vaders zowel als van moederszijde was hij uit een Franse familie. Van de hervormde godsdienst of een dusgenoemde hugenoot, die onder de hete vervolgingen van hun Roomse landgenoten hun geboorteland waren ontvlucht en zich in Engeland hadden gevestigd. Zijn vader, een geestelijke in de kerk van Engeland, was een man van uitnemende gaven, die zich in zijn jeugd bijzonder had onderscheiden in Cambridge, en op latere leeftijd schreef hij verschillende geleerde, schoon thans schier vergeten werken. Hij werd zeer geacht en bemind door allen die met hem omgingen, zowel vanwege zijn innemend, vriendelijk en ernstig gelaat, als door zijn uitstekend en eerwaardige karakter. Hoewel enigszins koud en afgetrokken jegens vreemden, was hij beminnelijk en vriendelijk jegens zijn gemeenteleden. En hoe strikt en onverzettelijk ook in zijn plichten als vader, was hij toch zeer vriendelijk en teder jegens zijn eigen kinderen. De moeder van onze Philpot was een vrouw van een zeer zacht, maar misschien wel wat te toegevend karakter. Zij was de enigste dochter van de eerwaarde Peter Lafargue, rector van Greetford, dicht bij Stamford, rechtstreeks afstammende van een aanzienlijke Franse familie, die om des gewetens wil haar vaderland verliet. Het hoofd van deze familie was zeer geacht aan het hof van Louis de XIV. Door de vervolging der Roomse genoodzaakt naar Engeland te vluchten, had hij voorgoed zijn geboorteland vaarwel gezegd. En uit vrees dat sommige zijner nazaten laag genoeg zouden zijn om de Roomse godsdienst te omhelzen, om zodoende de vroegere betrekkingen en voorrechten in Frankrijk te herwinnen, verbrandde hij de eigendomsbewijzen van zijn heerlijke kasteel in Frankrijk en verbrak daarmee elke verbintenis tussen zijn familie en haar geboorteland. De grootvader van Philpot's moeder was de kleinzoon van deze vluchteling, wiens portret in volle statiekleden zijner bediening steeds bewaard wordt door een zijdelingse tak der familie. Zo was hij dus beide, van vaders en van moeders zijde, nauw verbonden aan de bestaande kerk van welke hij zich later uit gewetensbezwaar gedwongen zag om af te scheiden. Ofschoon wij in dit gedenkschrift weinig zullen zeggen van Philpot zijn vader, aangezien hij reeds gestorven was voordat het voor de lezer belangrijkste gedeelte van Philpots levensgeschiedenis plaatsvond, had nochtans zijn voorbeeld en zijn onderwijs een merkwaardige invloed op zijn zoon. Hij gaf inderdaad richting aan zijn gehele karakter. Want hij bespeurde reeds in zijn jonkheid al een uitnemende aanleg voor die talenten welke op latere leeftijd zo kennelijk uitmunten. Het welk een aanleiding gaf dat hij zich bijzonder veel moeite getroostte met zijn eerste opleiding. Zelfs een welonderlegd en grondig onderwezen scholier en een man van uitgebreide kennis besteedde hij alle zorg om in de jongen de grond te leggen tot die talenten welke de man gekenmerkt hebben. Er valt niet aan te twijfelen of de invloeden van zijn vader waren de oorzaak dat zeer vermeerderde zo niet geheellijk in hem gerocht werd, die uitstekende liefde om te lezen en te smachten naar onderwijs op elk gebied der wetenschap, die schoon op latere leeftijd gewijzigd, altijd een van zijn voornaamste eigenschappen bleek te zijn. En terwijl hij zijn jeugd doorbracht buiten de stad en veel verkeerde in het open veld aan een zeestrand, en zijn aandacht gedurig daarop gevestigd werd door zijn vader, leerde hij veel behagen scheppen in bloemen, planten, vogels, vissen enzovoorts. En deze voorwerpen hebben zijn gehele leven lang hun belangrijkheid voor hem behouden. Ook was de zedelijke uitwerking die het eerste onderwijs van zijn vader op hem had, minder kenbaar in zijn latere leven. De vader was, wat de wereld noemt, een onberispelijk, eerzaam man, die zoveel mogelijk door leer en voorbeeld zijn kinderen die hogere beginselen zocht in te prenten, door welke hij in zijn eigen leven geleid werd. Evenwel begreep hij sinds lang dat het zijn zoon zeer ten zegen kon zijn om een uitgebreider verkeer en omgang te hebben met anderen van zijn jaren en stand, dan gevonden werd op een landelijk dorp. En bovendien zijn tijd zeer tot de opvoeding van een jongere zoon en de menigvuldige zorgen van twee gemeenten, besloot hij om zijn zoon Jozef naar een openbare school te zenden. En daartoe werd gekozen de Merchant Taylors School. En in 1811, toen 9 jaar oud zijnde, verliet de geliefde zoon het ouderlijke huis om onder vreemden in Londen te verkeren. Daar hij door de zorg van zijn vader verder gevorderd was dan de meeste jongens van zijn jaren, erlangde hij een ietwat hogere rang onder zijn medescholieren en enige maanden ging zijn opvoeding gezegend. Doch ongelukkig genoeg werd hij door een zware ziekte aangetast, welke hem een tijd lang ongeschikt maakte om zijn studieën voort te zetten, wat zelfs ten gevolge had dat gedurende zijn gehele leven zijn gestel eronder leed. Zo spoedig mogelijk keerde hij huiswaarts en hij werd onder verpleging van de familiedokter gesteld. Nochtans, ondanks alle zorg en moeite, verergerde zijn krankheid. Een geruime tijd was men aan het behoud van zijn leven wanhopig. Doch toen zijn krachten schier geheel uitgeput waren, kwam er een gunstige wending in zijn krankheid en hij herstelde langzaam, maar gaandeweg tot een zekere mate van gezondheid, ofschoon zijn gestel immer de gevolgen van zijn langdurige ziekte gevoelde. Na deze besloten zijn ouders om hem wederom te doen studeren. En hij werd nu gezonden naar de St. Paul's School te Londen, alwaar hij zo lang bleef, totdat hij aan de hogeschool werd toegelaten. En hier was zijn loopbaan voorbeeldig, zodat hij na 6 jaren haar verliet, met het bewijs en de naam van een der beste studenten te zijn die de hogeschool hadden bezocht. Aangezien zijn vader hem voor de kerk bestemd had, was het zijn begeerte dat hij een graad zou erlangen aan een der hogescholen, waarom hij hem in het voorjaar van 1821 naar Oxford ging om te dingen naar een opengevallen beurs. Ofschoon deze zijn poging met geen gunstig gevolg bekroond werd, werden zijn bekwaamheden toch zeer gewaardeerd door de examinatoren, de onderzoekers, en kort daarop werd hij begiftigd met een opengevallen beurs aan het Worcester College. Zijn verblijf te Oxford ving aan met de daaropvolgende maand oktober, en de aaneenvolgende 5 jaren bracht hij voornamelijk aan die plaats door. Wij vinden hier een goede gelegenheid om een weinig te vertoeven, om even een blik te werpen op zijn zedelijke karakter, zoals het was van alvorens genade daarin een gehele verandering bracht. Het zij als van zijn eigen lippen opgetekend dat hij in die tijd, hoewel niet een zogenaamd vrolijk jong mens, nog een onzedelijk leven leidende, toch steeds ten enenmale dood was in de zonde, zonder God en zonder hoop in de wereld, zich uitstrekkende naar wereldse uitzichten, omringd door wereldse metgezellen, volstrekt onkundig en zonder enige bekommering aangaande de dingen Gods in een geestelijke zin. Maar ook toen, zo groot was het verschil tussen zijn ingetogen en geregelde levenswijze, met het zwierige en luchtige leven van vele zijner medestudenten te Oxford, dat hij de erenaam verwierf van een godzalig jong mens te zijn. Onder zijn medestudenten was hij in het algemeen zeer gemeenzaam, doch gelijk het ook op een latere leeftijd zijn gewoonte was, hij maakte zich weinig boezemvrienden, soms evenwel wanneer hij de zulke ontmoette wiens karakter en gevoelens overeenkwamen met het zijne, en was dat geheel anders, en voor deze koesterde hij dan een vurige toegenegenheid. Een zijner innigste vrienden deelde ons mee dat zijn gedrag in die tijd bijzonder rein was, dat hij bedaard en geregeld leefde, alle onheiligheid en openbare zonde verafschuwde. En ook had hij genoegzame zelfstandigheid om nimmer door anderen meegevoerd te worden. Hij was een levendig en aangenaam metgezel en was niet alleen gemeenzaam onder de studenten, maar verwierf ook de vriendschap en de achting van zijn leermeesters, die trots waren beide op zijn gaven en op zijn zedelijke karakter. Gewoon om te werken, dat hem op school eigen was geworden, bleef hem ook bij aan de hogeschool, en gedurende de 3 jaren van zijn studentenleven was hij met onverdroten ijver, las hij met onverdroten ijver. Niettemin verdeelde hij zijn werkzaamheden met wijsheid, en veroorloofde hij zich nooit aan zijn vurige weetgierigheid te voldoen ten koste van zijn gezondheid. Zijn uren voor de arbeid en ten tijd zijner ontspanning verdeelde hij op dezelfde wijze als in latere jaren werd opgemerkt, en had zijn vastgestelde dagelijkse oefeningen, waarvan schier niets ter wereld hem kon afbrengen. De 3 studiejaren kunnen althans voor het grootste gedeelte gezegd worden zich te bepalen en te beogen het laatste overgangsexamen, het welk althans enigermate in de tijd waarvan wij spreken, nu 50 jaar geleden, het voornaamste doelwit van de studenten streven was, en daarop waren al de tijd zijner studie zijn ogen onafgebroken gevestigd. Want aangezien de positie die zijn pogen bij dat examen mocht erlangen, van zeer veel invloed kon zijn in zijn volgende leven, zo gevoelde hij zich verplicht, al waren het zelfs uit eerzucht, alles in te spannen om dat doel te bereiken. Het was in september 1824, na 3 jaren van volhardende studie, dat de heer Philpott zich aan zijn eindexamen onderwierp. De goede afloop daarvan beantwoordde aan zijn hoogste verwachtingen, want van de meer dan 100 studenten die dat onderzoek mede ondergingen, verwierven slechts 4 de eerste klas, de hoogste graad, en ook hij behoorde tot die 4. Hij had nu een aantekening van de bachelors, dat is eerste klas, BA. En terwijl zijn rang aanspraak gaf om mede lid te worden, had hij slechts te wachten op een opengevallen plaats om benoemd te worden tot de lid van zijn college. En daarom bleef hij voortdurend te Oxford en door het lesgeven aan aankomende leerlingen kon hij in ruime mate in zijn levensonderhoud voorzien. Gedurende zijn verblijf als student te Oxford kreeg hij ziekte, een aanval van longontsteking. De harde maatregelen, welke in die dagen werden aangewend om die ontsteking af te leiden, brachten hem schier aan de poorten des doods, en het was alleen een veranderde methode van behandeling die hem, onder de zegen Gods, zijn geneesheer zei te die tijd dat hij zelden zulke ernstige zaak behandeld had. En ofschoon hij genadiglijk tot een langer en nuttiger leven gespaard werd, was het toch met een zwak gestel. Vatbaarheid tot gedurig wederkerende aanvallen van ontsteking, die een de grootste beproeving in zijn leven bleken te zijn, was voornamelijk het gevolg van deze ernstige en inderdaad schier noodlottige ziekte. August van 1825, omtrent een jaar na zijn bevordering, werd hem een aanbod gedaan dat hem noopte zijn plannen te veranderen en hem enige tijd de hogeschool deed verlaten. Een voorname heer uit Ierland van hoge stand en rijkdom kwam te Oxford om een gouverneur of privéonderwijzer voor zijn zoon te zoeken, zijn zonen. En toevallig, of zoals wij liever zeggen, door de beschikking van Gods voorzienigheid, werd de heer Philpot hem aanbevolen, en na enige onderhandeling werd de overeenkomst gesloten. Uit het oogpunt der wereld beschouwd moet deze stap zeer ten nadele van zijn toekomstige belangen geschenen hebben, aangezien het hem los moest maken van zijn verbinding aan de hogeschool, en alzo in strijd met menselijke berekeningen. Doch thans, na verloop van bijna een halve eeuw beschouwd, kan in elk gedeelte van die weg de hand des Heren worden opgemerkt. En het was dit geval en de loop der omstandigheden die daaruit volgden, dat onder de leidingen Gods een keerpunt in zijn leven bracht. Zijn roeping door genade, waarom hij zelf ook naderhand daarvan sprak als van de belangrijkste geschiedenis zijns levens. Tussen zijn aanneming en werkelijk in dienst treden bij de genoemde Heer gebeurde er een ogenschijnlijk nietige zaak, die evenwel enkele lezers belangrijk genoeg zal zijn om daar kennis van te nemen. Van Leicester naar huis reizende, hetzij hij daar door bezigheden geroepen werd, of anderszins, moest dat rijtuig waarmee hij reisde een paar uur te Oekum in Rietland stilhouden. En hij maakte van die gelegenheid gebruik om de stad eens door te wandelen, totdat hij eindelijk de enigste toenmalige boekenwinkel binnentrad, om een boek te kopen dat hem op zijn verdere reis tot lectuur kon dienen. De voorraad boeken daar aanwezig bestonden voornamelijk uit bijbels, kerk- en schoolboeken, maar ten laatste viel zijn oog op een gezangboek dat hij nog nooit tevoren had gezien. Hij kocht dat, en al wandelende in Burley's Bosch las hij de gezangen. Velen van die liederen trokken hem sterk aan, om haar waarheid en schoonheid. En ook tijdens zijn verblijf in Ierland werd het boek zijn lievelingslectuur en handboek. Het waren de lofzangen van Joseph Hart. En weinig dacht hij eraan, toen hij dat boek kocht, dat hij het in enige dagen zeer zou waarderen en hoogschatten en de inhoud hem zo dierbaar zou wezen op zijn sterfbed. Hij zou er weinig geloof aan gegeven hebben, zo men hem gezegd had, dat hij met 10 jaar tijd zou prediken in de kapel der Dissenters, dat is een afgescheiden kerk, in diezelfde stad, en luisteren naar het zingen van de gezangen uit zijn onlangs gekochte boek. In het voorjaar van 1826 ging hij naar Ierland en aanvaarde zijn betrekking. Het gedeelte van de landstreek waar hij zich neerzette, schoon niet ver van Dublin, werd grotendeels bewoond door arme akkerlieden. Er waren zeer weinig families met welke hij op meer gemeenzame wijze kon verkeren. Met de eerste had hij nog niet geleerd de vereniging des harten te gevoelen, als toen hij in meer rechtstreekse betrekking geplaatst werd tot hen als parochiaal geestelijke en later als bedienaar van het evangelie. En zo gevoelde hij derhalve zeer het gemis van dat levendig en gelijkaardige gezelschap waarvan hij zoveel aan de hogeschool had genoten. Immer verzotte boeken en eenzame overdenkingen gevoelde hij ongetwijfeld niet zozeer het gebrek aan verkeer als zo menig jong mens van zijn leeftijd zou gekweld hebben, en op latere leeftijd mocht hij duidelijk des Heeren hand bespeuren in deze afzondering van al zijn vorige verenigingen, als toeleiding tot het werk der genade in zijn hart. Genadiglijk werden gedurende deze tijd van zogenaamde verlatenheid zijn gedachten in grote mate gericht op de dingen Gods, ofschoon hij nog maar weinig daarvan afwist, en zijn hart werd aldus toebereid voor het zaad dat daar eerlang in zijn hart zou gezaaid worden door de hand Gods. Zo ging een jaar gelukkig en ongestoord voorbij, totdat de Heere hem in het vroege voorjaar van 1827 een zeer zware, smartelijke kwelling zond, waardoor hij genoodzaakt werd Ierland te verlaten. En plotseling van zijn betrekking ontslagen, keerde hij naar Oxford terug, alwaar hij in de tussentijd tot lid van zijn college verkozen was. En het was deze verdrukking die het keerpunt in zijn loopbaan vormde. Meer of minder zal iedere mens kennis hebben aan verdrukkingen, maar alleen het ware kind van God gevoelt haar heiligende invloed en wordt gezegend met een gezicht hoe Gods hand het goede uit het kwade voortbrengt. Alleen hij die diepe en harde wegen heeft doorwandeld, verstaat het hoe zij alle krachten overmeesteren en als vernietigen en een somber doodkleed werpen over alle voorwerpen in het leven. De mens is kortzichtig en ziet van tevoren niet op welke wijze en wanneer zijn wonden zullen geheeld worden, en het genot van vernieuwd geluk zal aanbreken. Ach, roept hij uit, dat ik sterven, het leven is het niet leven niet waardig. Mijn smarten zijn meer dan dat ik ze dragen kan, en dan? Wanneer alle hoop is afgesneden en alle menselijke steunsels zijn ontvallen en hij de diepte der wanhoop gevoelt, dan is het zaak des Heeren tijd. Dan is het vaak des Heeren tijd om hem zijn aangezicht te tonen en de armen door smart getroffen en verslagen mens op te heffen en zijn hoop op hem te doen vestigen. En zo handelde de Heere met onze geliefde vriend, toen hij hem in Ierland onder deze zware verdrukking eerst een ware geest des gebeds en der smeking gaf. Toen was het dat de Heere hem ontdekte, welk een schuldig zonder hij was in de ogen van een rechtvaardig God, en gaf hem kracht om uit het innerlijkste van zijn hart te kermen en te roepen om vergeving en vrede door het bloed van zijn lieve zoon. Dit tijdperk in des Christens leven is van dien aard dat hij daarop altijd met dankbare herinnering als op de aangenaamste dieren bewijzen welke God hem gaf te ondervinden kan terugzien. En de heer Philpot maakt op deze algemene regel geen uitzondering, en van de vaak herhaalde zinspelingen die wij in zijn leerredenen daarvan aantreffen, tekenen wij dan de volgende hier aan. Dus dat is een citaat. In de herfst van het jaar 1825, toen ik te Oxford woonde, erlangde ik een ruim bestaan met les te geven en een zocht zoveel mogelijk een hogere graad in mijn college te verwerven. Doch geheel onverwachts kreeg ik omtrent die tijd een zeer voordelige aanbieding, zodat ik tegen genot van een hoog salaris voor een korte tijd naar Ierland ging, met het voornemen om twee zonen van een rijk en een hooggeplaatste heer, wiens landelijke verblijf niet ver van Dublin gelegen was, op te leiden tot de academische lessen. Nee, het was niet in mijn voordeel om die roeping op te volgen, aangezien ik in betere omstandigheden verkeerde en het veel eer een verbreken van mijn betrekking met het college was en enige mate een stoornis met mijn toekomstige uitzichten, de hogeschool slechts voor een korte tijd te verlaten. Maar ongetwijfeld was Gods hand daarin kenbaar, schoon ik het niet zag, want zijn gedachten waren niet mijn gedachten en zijn wegen niet mijn wegen. Maar de verzoeking van een ruimer inkomen overwon mij en in 1826 ging ik naar Ierland, alwaar ik dat jaar gelukkig en met genoegen doorbracht. Want wat voor geld was te bekomen en wat het hart kon begeren, had ik in overvloed. Maar gedurende al die tijd wist ik bij bevinding niets van de dingen Gods, want hoewel hoog zedelijk in de schatting der mensen en zeer veel achting en eerbied voor de godsdienst koesterende, was mijn hart toch vreemd aan de genade Gods. Maar in het begin van het jaar 1827 behaagden het de Heere mij met een zeer grote beproeving en verdrukking te bezoeken, welke ik niet kan noemen. Maar het was een der grootste smarten die ik ooit in mijn leven ondervond. En ik heb alle reden te geloven dat de Heere in en onder die kwellingen zijn werk der genade in mijn ziel begon. En die dingen voor mij te doen waarvan ik heb gesproken, mij licht en leven gevende. Zijn vrees in mijn hart plantende, de geest der gebeden over mij uitstortende. En die andere verzegelde blijkbaarheden mededelende, als ik bij den aanvang u heb genoemd. Want schoon niet zonder hoop in Gods barmhartigheid, werd ik toch niet dan een reeks van jaren daarna beweldadigd met een bijzondere openbaring van Christus. Toen ik nu te Oxford terugkwam in de herfst van 1827, was de verandering in mijn karakter, leven en gedrag zo merkbaar dat ieder het gadesloeg. Voor mijzelf bespeurde ik die verandering uitwendig zo onderscheiden niet, of schoon inwendig wel, maar het werd aldra door anderen waargenomen en bijzonder in mijn eigen college. En inderdaad brak er spoedig een zware storm van vervolging op mij los, die vergezeld van andere stotende dingen mij noodzaakte van de academie te vertrekken. Ik wens mijzelf niet op de voorgrond te plaatsen en de enige reden waarom ik deze omstandigheid mededeel is om aan te tonen dat waar ook enig wezenlijke genadig werk is in de mensenhart wordt gevonden, het naar buiten zal geopenbaard worden, zodat anderen het kunnen zien, zowel als dat hij het zelf kan gevoelen, dat er iets door een goddelijke kracht in zijn ziel gewrocht werd, dat hem tot een andere mens maakte bij wat hij tevoren was. Misschien was het u gemakkelijk en heeft het u weinig opoffering gekost om de godsdienst te beleiden. Maar dat was het met mij gans anders. Als lid van een college en met vooruitzicht op de eerwaardige voordelige bediening van een openbare leraar, was het mij geen geringe verloochening met mijn oude kennissen te breken en het ongenoegen en de smaad van de regerende macht mij op de hals te halen. En zo met eigen hand al mijn uitzichten op bevordering en voordelen van het leven af te wijzen. Maar er rustte een kracht op mij in die dagen die mij de godsdienst alles en de wereld niets deed zijn. Alzo moet ik getuigen uit eigen ervaring dat wanneer deze blijkbare bewijzen eener ingewrochte verandering ons ontbreken, wij zekerlijk zeer gebrekkig zijn in een bijzondere zin. Nu volgt er weer een citaat uit een predikatie van Philpott. Er zijn zekere leidingen der voorzienigheid en schier niemand van Gods kinderen of hij is er meer of minder mee bekend. Deze voorzienige leidingen zijn vaak van het allergrootste belang wanneer ze geestelijke zaken betreffen. Nee, ik mag eraan toevoegen dat sommige van de belangrijkste gevallen van ons leven verbonden waren met de schijnbaar nietigste toevalligheden. De meest gewichtige gebeurtenis in mijn leven was mijn gaan naar Ierland in 1826, toen een jong mens in Oxford. Ik noem het daarom de gewichtigste gebeurtenis mijns levens, omdat in 1827, nu 22 jaar geleden, die eeuwige dingen het eerst op mijn gemoed werden gedrukt, waardoor ik mijzelf leerde kennen als een arme verloren zondaar. De geest der genade en der smeking over mijn ziel uitgestort werd. Ik mocht sinds die tijd veel twijfel en vrezen gevoeld hebben ten aanzien van de waarheid van het genadewerk aan mijn ziel. Maar ik heb nooit getwijfeld, en ik zal er nooit aan twijfelen, dat zo ik genade in mijn hart bezit, zij toen het eerst werd ingeplant. Dat gewichtige voorval, verbonden als het is met mijn tegenwoordige staan voor u tot de prediking van het woord des levens, hing af van een zeer eenvoudig zogenaamd toeval. En het was dit: een heer die in Oxford overnachtte in plaats van de volgende morgen vroeg te vertrekken, bleef een paar uur langer dan het plan was. En die omstandigheid gaf aanleiding dat ik met hem in kennis kwam en mijn vertrek naar Ierland ten gevolge had. En van dat doodeenvoudige geval nu, dat een heer zich enige uren in een stad ophoudt, hing het gehele werk der genade in mijn hart. En terwijl wij onder zulke omstandigheden verkeren, zien wij gewoonlijk niet haar rechte bedoeling, maar het licht wordt gezaaid in die omstandigheden. Toen ik naar Ierland ging, dacht ik er niet aan dat de Heere daar mijn ziel zou bezoeken met zijn genade. Ik ging derwaarts enkel uit vleeselijke beweegredenen, maar het werd daar openbaar en sinds die tijd ging het licht daarover op. Thans zie ik waarom ik naar Ierland ging. Ik, een vleeselijk jong mens, was de Okvort. Nu zie ik in de hand Gods daarin. Over die beschikkingen van Gods voorzienigheid. Hoe duister ook in die tijd is het licht opgegaan en alles helder en klaar geworden. Nu volgt er weer een citaat uit een preek. Menigmaal heb ik nagedacht over deze weg, in welke het de Heere behaagde zijn werk ter genade in mijn hart aan te vangen. Ik was te tien tijden een jongeling te Oxford en voorzeker niet wat genoemd wordt een luchtig, lichtzinnig jongeling, niet zedeloos, maar toch ten eenenmale dood in de zonde, zonder God, zonder hoop in de wereld. Strevende om in het leven vooruit te komen, omringd door wereldsgezinde kameraden en volstrekt onbekend, zowel als onbekommerd aangaande de dingen Gods, zoals ze op geestelijke wijze moeten worden verstaan. Maar ziet, de Heere voerde mij in zijn verborgen voorzienige leidingen uit die plaats en bracht mij in Ierland. Geheel in strijd met de wensen mijner vrienden en sloot mij als het ware meer dan anderhalf jaar op, afgescheiden van de gezelschappen der wereld, en bracht mij daar in grote natuurlijke gemoedsverdrukkingen. Maar ook toen behaagde het hem, naar ik mag vertrouwen, zijn genade aan mijn ziel te verheerlijken en mij naar de geest levend te maken. O, hoe vaak heb ik de omstandigheden bewonderd die hij gebruikte om mij van mijn vorige gezellen los te maken en mij daarin rust en eenzaamheid te stellen. Toen ik levend werd, scheen mij deze rustige en afgezonderde plaats een kleine kweekschool te zijn, waar de jeugdige plant der genade een wijle tijd zou worden gekoesterd en toebereid, alvorens ik te midden eener ruwe wereld gesteld werd. Het scheen mij een kleine plek te wezen, waar de Heere niet alleen zijn genadewerk kon aanvangen, maar ook enigermate versterken, opdat ik, teruggekeerd onder mijn oude metgezellen, genoegzame kracht zou hebben om hun listen en verleidingen te weerstaan en van hen afgezonderd mocht zijn, gelijk ik inderdaad uitwendig was. En aldus des Heeren handelingen met mijn eigen ziel beschouwende en lettende op zijn wijze van werken opzichtens anderen, heb ik vaak opgemerkt welk een samenloop van voorzienige omstandigheden er plaatsvonden, die schoon op zichzelf geen genade, nochtans noodzakelijk waren in de keten van Gods bepalingen, welke, zo er één schalm aan zou ontbreken, de gehele keten zou doen feilen. Tot hiertoe is het eerste gedeelte wat u voorgelezen is door Stichting Het Braambos. Wij hopen te vervolgen met het tweede deel.